Radio Roels, aflevering 11.
Lode Roels.
Lode Roels.
Lode Roels.
Lode Roels.
Lode Roels.
Lode Roels.
Radio Roels.
Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Roels, aflevering 11, de eerste van 2014 trouwens, bij deze gelukkig nieuwjaar dus allemaal. En om het nieuwe jaar in stijl in te zetten wil ik er in deze allereerste aflevering van het nieuwe jaar meteen een co-host bijhalen. Hij omschrijft zichzelf op zijn Twitterprofiel als geek, radio host, innovation researcher bij de VRT, podcaster en vooral ook mijn podcastbroeder natuurlijk, Floris Dalemans. Goedemiddag Floris.
Dag Lode Roels.
Dat staat er effectief op jouw Twitterprofiel. Hè? Ik lieg niet gelukkig
er
nieuwjaar
staat trouwens. Er staat echt van alles op mijn Twitter en in mijn profiel. Zo die beschrijving. Ja, een mens moet daar iets in zetten. Er staan ook coördinaten in. Die zullen je ook wel zien staan hebben, denk ik. Die komen neer op de grootste markt van het land. Namelijk die van Sint-Niklaas, waar ik mij pleeg op te houden als ik niet op het werk zit. Dus dat is ook nog een belangrijk aspect, behalve al de rest van de dingen die je daar opnoemde.
Nou, 1 minuut ver in het programma en je begint alweer te stoeven over Sint-Niklaas. Hoe waren jouw...
Ik woon hier graag.
Het is ook een mooie stad, absoluut, Floris. Hoe was jouw nieuwjaar? Hoe was jouw eindejaarsperiode trouwens? Met vakantie nog steeds of niet?
Met vakantie nog steeds op dit moment, ja. Het is nu donderdag zeker, dus volgende maandag gaan we weer met z'n allen aan de slag. En ik denk dat ik niet alleen ben, want ik zag vandaag op datzelfde Twitter een hele hoop berichten passeren van mensen die wel gingen werken en die zeiden van, goh, toch nog niet veel mensen aan het werk, want de treinen zijn leeg, de wegen zijn leeg, de bureaus zijn leeg. Dus ik denk dat ik geen uitzondering ben van deze week het rustig aan te doen en pas maandag terug te beginnen. Wat zijn we dan, de 6e of de 7e of zo zeg?
Zoiets, ja. Er is niks zo melodramatisch trouwens als je afwezigheidsassistent moet afzetten. Ken je dat gevoel? Je komt op kantoor binnen en jouw outlook waarschuwt je dan ook, hè, van uw afwezigheidsassistent staat nog aan. Wil u deze uitschakelen? Dat is zo'n beetje psychologisch om dat te doen.
Zo wrijft er nog wat in.
Ja, zo van kom, Bill Gates die je daar nog eens aan herinnert. Hier is het ook nog steeds vakantie, dus nu op dit ogenblik, donderdag 2 januari, het was heel rustig op de weg, hoor ik van mijn vrouw, want die moest werken vandaag, ik nog niet. En voor de rest is het hier eigenlijk een zeer rustige eindejaarsperiode geweest. Ik weet niet wat jij zoal gedaan hebt in het nieuwjaar, maar wij hebben gewoon gekoekoend hier in huis. We hebben hier geen familie, dat maakt de eindejaarsperiode ook een stuk rustiger natuurlijk, want je moet niet overal naartoe en je gaat geen nieuwjaarsbrieven meer voorlezen, dat soort dingen. Dus het was heel rustig, gewoon gekoekoend, lekker gegeten en... Naar het vuurwerk gekeken wilde ik bijna zeggen, maar er was geen vuurwerk, want we zitten helaas aan de verkeerde kant in ons appartementsgebouw. Dus wij zitten naar het zuiden gericht en dat is eigenlijk gewoon woonwijken. En naar de andere kant van het flatgebouw, naar het noorden toe, ligt Brampton Centrum, downtown Brampton. Daar schijnt wel vuurwerk geweest te zijn, maar we hebben alleen af en toe zo'n doffe plof gehoord. Ken je dat? En dan, dat was het enige wat wij...
Met een beetje fantasie is dat toch vuurwerk geweest, denk ik dan.
Hè. Ja, en ons kleinste Fran, die is tot middernacht willen wakker blijven om het vuurwerk te zien. En uiteindelijk was er dan geen lor te zien van het vuurwerk. Maar goed, dat zijn...
Ik heb dit jaar met nieuwjaar echt niks van vuurwerk gezien. Maar echt helemaal niks en ook niet gehoord. Dus geen doffe knallen, geen lichtflitsen, geen luid getoeter op straat en zo. Gewoon helemaal niks. En we zijn nogthans lang wakker geweest, hoor. Tot dik na 4 uur zijn we nog opgebleven. Wat trouwens niet van mijn gewoonten is. Al lang niet meer, sinds ik een paar zonen in huis heb die veel van mijn energie opvreten. Vandaar dat ik er nu nog altijd wat koppijn van heb. Een paar dagen na datum ben ik nog niet helemaal bekomen van zo lang op te zitten. Los van het feit dat het wel plezant is natuurlijk, zo lang opzitten. We hebben ook wat gekoekoend eigenlijk. Maar we koekoenen elk jaar met zowat dezelfde vriendengroep. Niet met familie, maar met vrienden. Afwisselend in een van onze vrienden hun respectievelijke huis. Waar dan gekookt wordt en cadeautjes gedaan. En meestal ook een quiz en zo van die dingen. Echt supergezellig. En dit jaar was het zodanig gezellig of zodanig goed geïsoleerd dat ik helemaal niks gehoord heb van vuurwerk. Het zal er wel geweest zijn, denk ik. Het is een traditie.
Ja, het was verboden in Antwerpen, geloof ik trouwens. Ik weet niet wat de regels in Sint-Niklaas waren, maar er was wat discussie over Antwerpen, heb ik gezien. De volgende nieuws toch nog een beetje.
Misschien is dat de reden. Ik heb ook een paar jaar geleden wel geweten dat ze die, ja, hoe heet dat jong, van die papieren zakken met kaarsken in, zo papieren,
ah, zo, ja, papieren zakken met in. Chinese lantaarns of zoiets. Of
ja, zo van die zwevende lampionnetjes.
Ja, ja.
Die hebben ze eens verboden, omdat die eigenlijk echt wel heel gevaarlijk bleken te zijn. Ja. Dat die zo, als het vrij droog is, en dat kan in de winter ook wel het geval zijn, en die hangen dan ergens te branden in iets droog, dat heel snel kan misgaan. Dus die dingen zijn wel verboden, geloof ik. Maar over vuurwerk... Antwerpen is de Wever City. Ja. Daar zullen ze wel iets strenger omspringen met de dingen, zeker. Ja. Ik zag op het internet een quote van hem passeren dat hij de geestel van de drugsverslaving gezien had op een nacht waarbij hij meegegaan was op een politiepatrouille.
Oh.
Om eens te kijken hoe het er aan toe ging tijdens die alcohol- en snelheidscontroles. Ja. Hij had iemand gezien die helemaal stoned was. En hij had de geestel van de drugs gezien. Dat stond op het internet vandaag met heel veel lollige commentaren bij. Dus,
Het zal wel zijn, dankzij sociale media natuurlijk tegenwoordig. Wel, ik ben blij dat je het overleefd hebt, je nieuwjaars intrede, zal ik het dan maar noemen, en het nieuwe jaar en zo. Ik ben blij dat je als co-host wil optreden in deze nieuwe aflevering van Radio Rules. En we moeten, Floris, denk ik, de mensen, onze trouwe fans, de duizenden fans die naar deze show in Canada draaien ook luisteren. Ik denk dat we toch eens iets moeten zeggen over onze gemeenschappelijke podcast Canada Draai, die... Ik denk dat we daar nu officieel over mogen spreken. Die houdt eigenlijk op te bestaan in zijn huidige vorm, maar hij wordt toch een beetje geïntegreerd in deze podcast. Hè? Zo hadden we het min of meer toch bedoeld.
Ja, dat was het idee een beetje. Wat we destijds deden in de Canada Draai was een soort van blik op twee werelden. En omdat wij nogal goed overeenkomen, is dat vaak dezelfde blik, maar op twee verschillende werelden. En dat vonden wij een zeer interessant concept van de podcast. En zoals je zei, al die duizenden mensen die er naar luisterden, vonden dat uiteraard ook. Maar omdat er heel veel mensen van deze kant van de oceaan luisteren, dat heeft te maken met het feit dat het in het Nederlands is, wat voor de Amerikaanse markt minder voor de hand ligt. Er luisteren meer mensen van deze kant van de oceaan en dan gaat het toch meer over jouw verhaal, wat het interessante is van die podcast. Mm. Zo vond ik toch eigenlijk altijd. Dat is redelijk subjectief natuurlijk, maar vandaar dat Radio Rules zo'n geestige podcast is, omdat je daar die verhalen ook te horen krijgt. Maar omdat wij graag... staan de oude hoeren tegen elkaar, daar komt het wel
dat komt eruit. We zoeken gewoon een vehikel om te kunnen oude hoeren tegen elkaar.
Gaan we dat niet afschaffen, dat oude hoeren? We gaan dat gewoon integreren in Radio Rules. En de Canada Draai als afzonderlijke podcast gaan we pensioneren.
Eigenlijk is het gewoon een soort Canada Draai, telkens jij in Radio Rules optreedt, zoals nu een beetje. Dus,
voilà.
Welkom, Floris. Ik wil het hebben, Floris, ik weet niet of je dat een beetje gevolgd hebt. Ik wil het om te beginnen hebben, want dat moet uit mijn systeem, want dat was echt wel gigantisch. De ice storm, ik weet niet of je dat gevolgd hebt hier in Noord-Amerika, aan de kust.
Ik heb dat gezien op vele foto's die je gepost hebt. Vooral die van je auto vond ik erg tot verbeelding spreken eigenlijk.
Dat was absoluut tot de verbeelding sprekend en dat was een weerkundig fenomeen dat ik nog nooit had meegemaakt. Onze allereerste ice storm, zelfs 2 jaar in New Brunswick zijn we daarvan bespaard gebleven. Een ice storm is eigenlijk wanneer de temperaturen onder het vriespunt zitten uiteraard en wanneer er een speciaal soort regen, ice rain, valt die net warm genoeg is om het tot op de grond te halen en net niet koud genoeg is om te bevriezen, dus om sneeuw te veroorzaken. En ja, je kan het je al inbeelden natuurlijk, een bevroren ondergrond en regen die het tot op de bodem haalt, ja, dat creëert dus één grote ijspiste. En dat is wat er gebeurd is in grote delen van oostelijk Noord-Amerika, dus de VS en vooral Canada, de regio waar wij hier zitten. Die hebben dus heel veel ice rain gehad. Maar het gevolg is dat letterlijk alles dus gehuld wordt in een dik pakje ijs. De bomen, je auto's, de straat, echt werkelijk alles. En ik vind de naam ice storm eigenlijk fout gekozen, want het is niet echt een storm. Je ziet het regenen en je weet dat het koud is, maar het gebeurt langzaamaan. Uur per uur zie je het ijs op de takken van de bomen dikker worden en zie je steeds minder auto's op de weg, want het is gewoon onmogelijk om nog te rijden. En als je dan na 24 uur buiten komt, na een nachtje regenen en je wilt snel even naar de bakker voor een brood, dan blijkt dat je je auto niet meer open krijgt en dat het dus eigenlijk één grote ijsblok geworden is. En dat was dus wat er gebeurd was. Het was ongelooflijk hoe die hele auto een ijsblok geworden is en ik dus gewoon de deur niet meer open kreeg. De handvaten, de klinken, die waren dus volledig in ijs ingekapseld. Grote ijspegels onderaan de auto, de wielen waren ook volledig in ijs gehuld. En er was eigenlijk geen doorkomen aan, je kon eigenlijk ook niet op de straat, want er werd wel gestrooid op de grote wegen, op de grote doorgangswegen, maar de kleine wegen waren één grote ijspiste. En heel veel mensen hebben zonder stroom gezeten. Wij gelukkig, godzijdank, niet, maar er zijn ja, 300.000 mensen, geloof ik, in heel Toronto geweest, die tot en met kerstmis, kerstdag, tot die dag zonder stroom hebben gezeten. En ja, hoe komt het dan dat mensen zonder stroom zitten? Het is op zich niet het ijs dat de draden doet knappen, het is eerder het ijs aan de bomen wat de takken gigantisch zwaar maakt en dan de takken doet breken. Die takken vallen dan op elektriciteitsdraden. En je weet, je bent ook al in de States geweest. Aan deze kant van de oceaan zijn er veel meer kabels die nog bovengronds liggen. Dus hier wordt bijna niks onder de grond gestoken. En dat heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen ook hier in Brampton zonder stroom hebben gezeten. Wij godzijdank niet. Maar ik vond dat echt indrukwekkend. Je hebt de foto's gezien, hè, van
ja, dat auto. Zag er echt geschift uit. En wat me niet meteen duidelijk was... ben je dan uiteindelijk op je werk geraakt, vroeg ik me nog af. En dan een beetje later zag ik nog een nieuwe foto passeren waar je dan een vierkante of een paar vierkante centimeter ijs van je raam had afgekrapt. En dan zag je echt hoe dik dat ijs erop lag. En toen was het wel meteen duidelijk dat je die dag niet gaan werken bent. En dan vroeg ik me ook nog af of dat dan... hoe gaat dat dan op je werk? Hè? Bel je dan naar je baas van... chef, luister... Het zal niet gaan vandaag... Heb je dan gewoon een dag vakantie moeten nemen? Of was dat een algemeen probleem en hebben ze dat onder de mat geveegd? Of hoe is dat opgelost geraakt?
Wel, onder de mat vegen kon niet, want de mat was keihard bevroren aan de grond. Dus dat ging al niet. Maar wat je hier in Canada hebt, is dat de mensen natuurlijk veel meer voorbereid zijn op dat soort weer. En iedereen begrijpt dat wel. Je kan trouwens je baas bellen, maar die neemt waarschijnlijk toch niet op, want die staat zelf te krabbelen aan zijn auto. Dus iedereen... weet dat en als er echt een sneeuwdag is en als er een ijsdag is, dan wordt er heel laks omgegaan met afwezigheden en zo. Maar die dag moesten wij trouwens niet werken, nog ikzelf, nog Mirjam. En dat was letterlijk om gewoon even naar de winkel te gaan voor een brood of een fles melk, bij manier van spreken. Ik heb daar een uur staan krabben, wat je dus gezien hebt... Die vuist groot in het raam, die opening, ja, dat was dus letterlijk na een uur krabben. En het was, hoe dik was het? Misschien 2-3 centimeter dik ijs, wat dus gigantisch is. Maar over het algemeen, ja, op het werk en zo zijn ze hier wel veel relaxter. En als het sneeuwt of als er een sneeuwstorm is, kan je gewoon bellen. Ik kan ook van thuis werken, dus wat dat betreft is het wel veel relaxter hier om dat soort dingen voor te hebben. 2014, Floris, ik weet dat we allemaal goede voornemens maken en ik herinner mij, en ik heb het op Facebook gezien, dat jij grootse plannen hebt in 2014. Vertel, man.
De laatste keer dat wij elkaar gesproken hebben, op podcastniveau dan was ik in Orlando, weet je nog?
Ja, absoluut.
Ik heb toen in Orlando een ring gekocht, een verlovingsring, om mijn vriendinnetje ten huwelijk te vragen. En ik zeg vriendinnetje met een lichte grijns, want we zijn al meer dan een decennium samen en we hebben 3 kinderen voortgebracht en we hebben een eigen huis en al. Dus het is een kwestie van formaliteiten. Maar toch, het is iets wat nog op de plank lag, waar eindelijk eens iets moest mee gebeuren. Dus ik heb daar een verlovingsring gekocht toen, omdat we elkaar een paar dagen later zouden treffen in New York. We hadden een tripje naar New York gepland. En ik heb Ina, want zo heet mijn vriendinnetje, ten huwelijk gevraagd op de Brooklyn Bridge. En daar kun je geen nee tegen zeggen, hè.
Dat is waar.
Als je daar dan staat... plus het feit dat al die kinderen er zijn en zo. Allee, dan nee zeggen was niet echt een optie, maar het kan altijd natuurlijk. Anders is de vraag stellen ook wel een ozel. Mm. Enfin, ze heeft ja gezegd en dus 2014, deze zomer, zal het gaan gebeuren. En dan kom je van dat ene mooie romantische moment, hè, waarop je de vraag stelt en een ja-antwoord krijgt. De volgende stap is dat je eigenlijk moet beginnen voorbereiden, want ja, dat komt natuurlijk niet vanzelf, zo'n trouwfeest. Dus dan... komen de papieren van de stad eraan, bijvoorbeeld, als het eerste wat je moet doen. Hè. Zorgen dat je een geschikte datum vindt. Ja. Er waren er bij de stad nog wel een paar vrij. Ja, die zijn ook niet onbeperkt, de vrije dagen waarop je kan trouwen, want er moet een vrij moment zijn. En er moeten de bevoegde schepen moet beschikbaar zijn en zo van die dingen. Ja. Maar wat nog veel moeilijker is om een feestzaal te vinden... die op een bepaalde datum vrij is, waar je dan die dag kunt doen wat je wil doen. Hè. Groot feest houden en veel vrienden uitnodigen en zo.
En dat had je nog allemaal niet gedaan voorjaar vroeg natuurlijk. Hè.
Nee, uiteraard niet. Nee, ja, dus ze kan altijd nee zeggen, dan sta je dan in de reservering. Ja. Dus
en daar hadden we ook veel minder over gehoord waarschijnlijk dan. Was er niks meer over gezegd.
Nooit het vel van je vrouw schieten voor het verkocht is, zeggen ze altijd. Dus toch wat voorzichtig mee zijn. Maar dus we hadden een datum gevonden... de zaal had bevestigd, dan die datum aangevraagd bij de stad. Dat was in orde. Toen werd de datum van de zaal weer veranderd, want er was toch nog een dubbele boeking. Terug naar de stad, het is toch een nieuwe datum. Zo'n hele hoop heen en weer. Tot als we uiteindelijk dan de datum zelf hebben kunnen vastleggen. Het zal begin augustus zijn, dus je kunt al beginnen zoeken achter vliegtuigtickets. Je kunt het maar al weten, hè.
Ja, absoluut.
En dus de zaal is intussen bekend. Het is een concertzaal hier in Sint-Niklaas, waar een paar honderd man binnen kan. Dus je mag zeker komen. Ja. En dan ga je daar eens praten, hè. Dat is ook heel erg tof, want dan wordt er over menu's gepraat. Hè. Wat gaat er te eten zijn? Hè. Wat vind je lekker? Hè. Wat vind je niet lekker? Want iets wat je niet lekker vindt, dat willen we dan zeker niet maken, natuurlijk. Ja. En dan, hoeveel mensen verwacht je? Eigenlijk nog niet echt hard over nagedacht. Dan daar en dan ter plekke beginnen nadenken over wie zouden we dan eigenlijk allemaal kunnen vragen. Ja, het is toch een grote zaal enzovoort. Dat is eigenlijk heel erg grappig. Maar tot nu toe, dat is eigenlijk allemaal logistiek. Hè. Zowel de datum vinden bij de stad als een zaal vinden en die dan georganiseerd krijgen, is niet veel meer dan logistiek.
Ja.
Waar het echt over gaat, zijn twee heel belangrijke dingen. Trouwkleren en trouwringen.
Waar het bij jou over gaat of waar het bij Ina over gaat?
Ah, wel, waar het bij een huwelijk over gaat, neem ik dan aan. Ik merk nu dat dat bij ons ook zo een issue wordt. Trouwkleren en trouwringen. Ik ben zelf nogal van het gemakkelijke type. Ik ga gewoon de week voordien naar de Wii achter een kostuum en we zijn er los en door.
Ja.
Maar zo gaat het. daar ga ik het niet mee halen, denk ik. Ja. Dus er zal iets meer aan de pas komen. Er wordt mij stilaan een maatpak opgedrongen. En jij kent mij, ik ben niet bepaald het maatpakken.
Nee, ik probeer me in te beelden, maar Photoshop kan
wel. Ik zou nog liefst in een t-shirt en een stel sneakers trouwen, maar dat gaat dus niet gebeuren.
Nee.
We hebben wel, en die kleren dat zal in orde komen, we hebben wel hele mooie trouwringen gevonden. Er is hier in Sint-Niklaas een edelsmid die hele mooie designs maakt. En ik ben ook blij dat we iemand gevonden hebben hier in Sint-Niklaas die... Je weet, ik ben fier op mijn woonplaats.
Dat blijkt nog maar eens. Ja.
Ik ben niet afkomstig van Sint-Niklaas. Ik woon hier alleen maar. Maar toch, ik ben blij dat we iemand gevonden hebben hier die ons die ringen kan maken. Dus dat is eigenlijk ook al in orde. En nu moet ze alleen nog definitief ja zeggen. Dat zal dan ergens in de loop van deze zomer zijn.
Ja.
Maar ik ga in de loop van de volgende Radio Roelzen, waar ik aanwezig mag zijn, nog wel eens updates geven. Want er komen natuurlijk nog een paar dingen aan, hè, zoals er is een vrijgezellendag voorzien.
Ja.
Die op dezelfde dag is voor de meisjes als voor de jongens.
Ja. Kwestie
van het allemaal een beetje goed te organiseren, neem ik aan.
Mm-hmm.
Dus die dag ligt ook al vast. Maar wat er dan die dag gaat gebeuren, daar ga ik me uiteraard niet mee moeien. Dat moet iemand anders regelen.
Mm. Ga je klank opnemen? Want veel mensen zijn in voor foto's en video's, maar jij als klankmens, ik vroeg het mij net af, gaat er iets meelopen?
Ik heb er ook al over nagedacht.
Het is misschien een idee.
Op zich kan het. Hè. Ik kan perfect zo'n lavalier mic, zo'n soort van prikkertje, in mijn kostuum hangen. Dat hoeft niemand te zien.
Hmm.
Zodat ik vanaan... het altaar is het niet, maar de bureau van de burgerlijke staat.
Ja.
Het cruciale moment kan opnemen.
Ja.
Ik denk het wel.
Ja, als het zover is, dan hoop ik dat wij hier de exclusiviteit krijgen, dat jij exclusief komt vertellen in de Radio Rolls podcast hoe het dan uiteindelijk allemaal klinkt.
Ja, verkocht.
Voilà, kijk, dat is geregeld. Floris, ik weet dat jij ook een van de podcasts die jij doet is Tech 45. Fantastische podcast, technologienieuws en ruimer nieuws over gadgets en zo. Wat ik mij afvroeg, hebben jullie het daar al eens gehad over Google+. Want onlangs zag ik een zeer interessant artikel over Google+, over Facebook van Google, zeg maar. Gebruik jij Google+, of niet?
Ja, ik gebruik het zelfs dubbel. Ik heb twee Google+ profielen. Dat komt omdat ik zit al jaar en dag in Google met heel mijn zever. Zo e-mail, kalender, alles erop en de foto's, alles erop en eraan. Ja. Al vanuit de Picasa-dagen nog. Dus ik heb heel veel in Google staan en gewoon een verlengstuk van. En op het werk gebruiken we eigenlijk ook Google voor onze groepsplanning en onze documenten enzovoort. En daar hangt dan ook een Google+ profiel aan vast. Dus ik heb eigenlijk een privéprofiel en een werkprofiel, zowaar.
Ja.
Of ik het dan veel gebruik? Wel, ja en nee. Ik gebruik het niet, op dit moment niet zoals ik Facebook gebruik. Namelijk door te lezen hoe het met de mensen gaat daarbuiten. En er zo nu en dan ook iets op te zetten van hoe het met mij gaat voor de mensen daarbuiten. Om de simpele reden dat er tot nader order nog veel meer mensen op Facebook zitten dan op Google+.
Wel ja. Dat is...
Surtout figuren zoals mijn ma bijvoorbeeld, die heeft niks te zoeken op Google+. Ja. Tot
nog
nader
niet.
Order, hè.
Ja,
nog niet,
zeggen,
inderdaad. Ja. Ja. Dat Google+, Facebook gaat voorbijsteken, dat is koffiedik kijken natuurlijk. Hè. Maar ik denk wel dat Facebook meer en meer onder druk gaat komen te staan. Je ziet nu, en ik wil niet het item pro Google+, ineens omdraaien in contra Facebook. Ja. Maar wat je wel ziet, is dat heel veel jongeren bijvoorbeeld liever niet op Facebook zitten, want hun ouders zitten op Facebook. Wow, dan gaan die daar niet op, hè, want ja. dan is alles wat je daar post ook te zien voor je ouders.
Zatte foto's en zo.
Ja, tenzij je van hen geen vrienden maakt, maar dat kun je dan thuis ook niet maken. Dus nee. Facebook komt wel in een soort van vreemd ecosysteem te zitten, waarbij een heleboel mensen zich wat afkeren van Facebook. En ik ben het persoonlijk ook een klein beetje beu aan het worden. Niet in die mate dat ik mijn profiel ga dichtdoen bij Facebook. Want ik wil wel kunnen zien wat een ander dan zegt over mij. En als je er niet op zit, dan heb je helemaal geen zicht meer. Maar ik doe het mij eigenlijk niet zoveel meer. Ik gebruik Google+, in die zin misschien... Ik gebruik het minder dan Facebook, maar ik gebruik het efficiënter dan ik Facebook gebruik. Facebook is echt zo'n soort van tijdsverdrijf.
Ja.
Terwijl in Google+, kan ik heel eenvoudig aan heel mijn fotoarchief bijvoorbeeld, dat ook bij Google zit. Mm. En dan zoals gisteren op 1 januari bij de familie van jij was toch nog maar 6 jaar toen dat wij elkaar leerden kennen. Ik ken daar zelfs foto's van. Zap. Die foto's staan meteen klaar op mijn smartphone vanuit Google+. En daar kun je mee scoren gewoon. Ja. Dat is wel tof. Ja. Dat is wat dat Facebook ook heeft proberen te introduceren met die timeline van hen. Hè.
Mm.
Ja. Waarbij ze heel veel foto's op een soort van datumlijn of een soort van tijdslijn zetten.
Mm.
Maar bij de meeste mensen staat daar dus voor 2009 of 2010 staat daar niks op. Hè, want toen zaten de meeste mensen helemaal nog niet op Facebook.
Mm.
Dus ik denk dat vooral dat Facebook erg onder druk gaat komen te staan. En dat Google+ meer in zijn mars heeft op productiviteitsniveau. En dat die twee elkaar gaan... als die twee elkaar op de juiste leren, dan zal Google+ het halen van Facebook. Maar dat zijn heel veel variabelen natuurlijk.
Nee. In mijn geval is het hetzelfde als met jou eigenlijk. Ik zit ook met werkelijk alles op Google. Mijn e-mail, mijn agenda, mijn blog zit er ook op, mijn fotoarchief. En dus is het eigenlijk niet meer dan een logisch vervolg op al dat wat er al op zit om Google+ te gebruiken. Ik zie het gewoon ook als een extra platform om de dingen die ik doe, zoals bijvoorbeeld deze podcast en de blog, om een extra kanaal te creëren om dat naar de buitenwereld te brengen. Wat die mevrouw zei in het artikel was eigenlijk, er is een veel betere integratie met andere platformen. Dan moeten ze vooral van Google zijn, platformen, denk ik. En ook reclame, nu heb ik nog weinig... Enfin, je ziet wel, in de sidebar van Facebook heb je ook reclame, maar dat heeft Google+ vooralsnog niet. Dat was ook een gigantisch voordeel. Het nadeel is wel, zoals je zegt, op dit ogenblik, als je kijkt bijvoorbeeld op Facebook, heb ik 500+ vrienden, waarvan eerlijkheidshalve moet ik er wel bij zeggen, veel mensen ik ook gewoon heel vaag maar ken of zelfs niet ken. Maar op Google+ bijvoorbeeld, ik kijk nu naar het schermpje, ik heb 36 mensen in mijn cirkel, dat is natuurlijk belachelijk weinig vergeleken met Facebook, maar dat komt ook gewoon omdat er heel weinig mensen zijn die op Facebook zitten, op Google+ zitten. Wat mij ook bij deze vraag brengt, ik weet niet of je daar een antwoord op weet, moet je een Google-account hebben, moet je een Gmail-adres hebben bij manier van spreken om op Google te kunnen, om op Google+ te kunnen zitten?
Nee, je kunt een account aanmaken met een ander e-mailadres. Hè. Je hoeft niet per se met een Gmail-adres te werken. Wat maakt het wel veel handiger natuurlijk.
Uiteraard. Je integreert alles meteen met één klik dan natuurlijk.
Ja. Ja, en ook van hun kant, ze kunnen dan... Want dat is wat Google uiteraard ook doet. Ze lezen heel veel van wat je doet en dat analyseren ze. En daar maken ze een profiel van en dan krijg je getarget advertenties op je af. Dat hoeft niet per se negatief te zijn, want ik hou wel van getarget advertenties. Ik heb zo jaren gehad dat ik reclame kreeg voor van alles en nog wat, dat helemaal niks met mij te maken had, en dan is dat gewoon tijdverspilling.
Ja.
Als je dan toch reclame moet krijgen, want laat ons wel wezen, there's no such thing as free. Heel het Google-universum is, of het grootste stuk van het Google-universum is gratis op een paar kleine dingen na. Dat komt niet zomaar. Nee. En ze hebben wel advertenties nodig om dat betaalbaar te houden. En wij zijn het product, niet andersom. Dat is bij Facebook niet anders. Hoor. Mm. Ik heb, omdat je er net over advertenties sprak, ik heb drie of vier maanden geleden is een adblocker geïnstalleerd in mijn browser. En op die 3 of 4 maanden tijd, en ik heb het net even opengeklikt, zijn er 11.768 advertenties tegengehouden.
Waarvan je vroeger niet eens besefte dat je ze te zien kreeg. En die gewoon
en dat, scherm dat is niet alleen Facebook uiteraard, dat is van alle sites die ik in die browser bekeken heb. Maar toch, op een paar maanden tijd, 11.768 advertenties tegengehouden. Ja. Het is behoorlijk wat. Hm. Ik heb ze dus niet gezien, hè, want die adblocker heeft die al netjes tegengehouden. Ja. Maar, en dat maakt Facebook ook wel een beetje draaglijker, want anders staat er echt wel heel veel stomme reclame op over... Over brede torso's en ronde borsten en wat is het allemaal.
Chinese dating sites krijgen.
Chinese dating sites, daar heeft een mens helemaal niks aan. Nee. Daarom vind ik bijvoorbeeld, als ik mijn Gmail open, staat dat ook vol advertenties. Hmm. Meestal tekstadvertenties. Maar die zijn dan op zijn minst nog een beetje interessant. Je krijgt een mail van iemand met een vraag over iets en Google hangt daar meteen de juiste advertentie bij. Over korting voor dat bepaalde iets in een winkel vlak bij mij in de buurt. Ideaal. Ja. Ik hoef er niet op in te gaan. Ik hoef op die Chinese datingsites ook niet in te gaan. Maar dan is de advertentie die ik van Google krijg op zijn minst een beetje relevanter. Ja. En relevant is hier het kernwoord. Ik denk dat Facebook daar op termijn erg veel last mee gaat hebben.
Ja, heb ik altijd trouwens een beetje een mengeling van tegelijkertijd fascinerend, anderzijds creepy gevonden, dat die advertenties inderdaad wel perfect afgestemd zijn op wat je net hebt zitten zoeken, bijvoorbeeld op Google. Als je naar een fantastische gitaar of een cd op zoek bent, en je opent daarna je Gmail of je gaat op een blog van Blogger, van Google dus, dan krijg je plots... soms bijna letterlijk van dezelfde winkel plots een advertentie. Dat vind ik tegelijkertijd fascinerend en beangstigend, want zo weet Google heel veel van jou natuurlijk. Dus, en ik kan me inbeelden dat in jouw geval de reclame komt voor microfoons en gitaren en alles wat met muziek en platen te maken heeft.
Wat je vooral eens moet doen, is een advertentie aanklikken van iets wat je normaal niet zou aanklikken. Iets wat helemaal niet bij je past. Dan worden die dingen dus zot, hè. Dan krijg je ineens honderden advertenties tegelijk voor dat ene ding. Want er is dan in jouw profiel iets dat er ineens uitschiet. Ja. Iets nieuws. Ineens heb je op schoenen geklikt. Ik heb dat dus ontdekt door per ongeluk op een Zalando-advertentie te klikken.
Ja, ja, ja.
Zalando is zo'n online schoenenretailer. Verkoper. Geen fabrikant, maar verkoper. En per ongeluk opgeklikt. En ik dacht op het moment dat ik klikte... shit, hier ga ik echt nog dagen advertenties van krijgen. En effectief, overal waar je enigszins gepersonaliseerde reclame kreeg, stond al vol met schoenen. En dat interesseert me nu helemaal niet. Ja. En toen dacht ik van, ik ga nog eens een paar keer klikken op een paar dingen waar ze normaal niet aan zouden denken bij mij. En dan krijg je effectief, je ziet dat ineens, zie je dat keihard opduiken.
Ja. Nu praten we over Google Plus en Facebook, Twitter natuurlijk ook niet te vergeten. Ik heb een fascinerende foto van jou gezien. Was het vandaag of gisteren, Floris? Elektrische, een attribuut van een elektrische gitaar, wat was het precies dat je daarop gepost had?
Ja. Ik heb een foto gepost op Twitter van mijn gitaarversterker, die stond erop. En er stond een compressor op, denk ik. En de junction stond erop, dat is nog zo'n een bakje dat ertussen zat. Mm. En wat kabels en zo. Want iemand vroeg nog, die junction, wat is dat eigenlijk voor iets? Dat heb je dan op Twitter, je krijgt dan meteen vragen van alles en nog wat. Ik ben eigenlijk ook met muziek bezig, zoals je weet.
Ja.
Ik maak al eens begintunetjes en ik maak al eens jingletjes. En ik speel al jaar en dag in allerhande bandjes. En ik ben al ook al jaar en dag, dat is al misschien al... 25 jaar, 5, 26 jaar bezig zijn met eigen liedjes te maken. Het ene al slechter dan het andere. Maar zo nu en dan vind ik toch persoonlijk dat er iets goeds in zit. En ik ben eigenlijk al een paar jaar aan het denken dat ik eindelijk eens een plaat moet uitbrengen.
Wow.
Of een EP, of eens een paar singeltjes. Ik wil dat eens proberen.
Dus wat zeg je nu, dat je een eigen plaat wil uitbrengen in 2014? Is het op die termijn?
Ik wil dat dit jaar nog proberen, ja.
En dus een plaat, dat bedoel je echt jij zingen en jij spelen? Of enkel instrumentaal, of hoe moet ik dat dan zien?
Well, zingen ook, hè. Oh ja, anders is het alleen maar instrumentale muziek. Ja. Ik zou ook een zangeres kunnen zoeken of een zanger om mij te ondersteunen, maar ik wil het in eerste instantie zelf proberen.
Wauw.
Ik kan wel een beetje zingen. Ik weet niet of ik heel erg goed kan zingen, maar ik hoor heel veel mensen op de radio en op andere plekken die niet zo heel goed kunnen zingen, maar die toch erg overtuigend kunnen zijn. Allee, laat ons wel wezen, Mariah Carey, het is een geit van een wijf, maar ze kan wel meerdere octaven achter elkaar aan en dat mens kan zingen.
Ja.
Los van het feit dat we niet houden, ik kan alleen maar van mezelf spreken, dat ik niet hou van wat ze zingt,
ja.
En dat ze zich ook als een rijke geit gedraagt, los daarvan, dat mens kan wel zingen. En ik kan niet zingen zoals Mariah Carey, maar Bob Dylan, die kan helemaal niet zingen. En die kan wel, om een open deur in te trappen, die kan toch wel overtuigend zijn, Bob Dylan.
Ja.
En zo zijn er nog een heleboel. Dus ik denk niet dat je echt een tenorzanger moet zijn, of een operazanger, of weet ik veel welk soort zanger, om het te kunnen brengen.
Ja.
Als je het goed kunt overbrengen, met al zijn defecten erbij, dan kan het toch nog goed zijn. Dus ik ben ervan overtuigd, ook al kan ik niet zo vreselijk goed zingen, dat ik iets ga in elkaar kunnen steken.
Ja.
Het zal rock, pop, rock zijn, denk ik. Daar zal misschien een snuif elektronica in zitten, want daar heb ik ook heel veel rommel van. En het zal Nederlandstalig zijn.
Ah, ook interessant. En doe je dat helemaal alleen of heb je hulp van mensen die je kent in het milieu?
Ik ben nu demootjes aan het maken. Ik heb een aantal songs die min of meer af zijn, waar iets in zit, vind ik dan. Hè. Dat is heel persoonlijk uiteraard. Maar ik ben daar nu demo's van aan het maken en dat doe ik alleen. Dus ik heb hier thuis een projectstudio, zoals jij er eentje hebt. Ik heb misschien iets meer bakjes en kabeltjes liggen dan jij hebt, maar dat komt door al 5, 26 jaar met muziek bezig te zijn. Ik heb nog een paar bakken vol kabels staan tot afgrijzen van mijn aanstaande echtgenoten. Maar dus ik heb materiaal genoeg om hier thuis een zeer overtuigende demo in elkaar te steken.
Ja.
Dat zal geen studio kwaliteit zijn, maar ik denk ook, als je echt een aantal nummers hebt en je denkt van Oké, hier zit wat in, dan moet je dat gewoon goed organiseren. Op zoek gaan naar een studio waar je dat deftig kunt opnemen.
Ja.
En ook de instrumenten die je zelf niet 100% beheerst, laten inspelen door mensen die dat wel 100% beheerst. Dan betaal je die voor een dag werk en dan heb je een goede opname. Dus dan zal het waarschijnlijk met huurlingen zijn, maar voorlopig is het alleen.
Het moeilijkste lijkt mij om teksten te maken, niet? Ik bedoel, je wil niet melig overkomen, je wil toch teksten maken die ertoe doen en waarvan je achteraf ook niet de commentaar krijgt van oei, wat is dat allemaal? Is dat niet het moeilijkste? Of?
Soms gaat het over de tekst, maar het gaat even goed over de muziek. Je kunt met tekst heel erg melig overkomen, maar je kunt met muziek ook heel erg melig overkomen. Als je bepaalde akkoorden achter elkaar speelt, dan kun je zo op een knuffelrock-cd. En dat is geen raketwetenschap. Mm. Als je de gemiddelde knuffelrock-cd er eens op naluistert, daar zit heel veel formule achter.
Ja.
En ik ben zeker niet op zoek naar formule. Ik probeer dat wat te vermijden, zo formule. Maar aan de andere kant verwacht een luisteraar ook wel een bepaalde vorm van een song. Dus het is een beetje evenwicht vinden tussen wat een formule kan zijn en wat toch een eigen smoel heeft, een eigen gezicht heeft. Zo.
Ja.
En daar de beste stukken uit halen. En wat ik bij mijn tijd, in mijn tijd bij de radio heel veel gemerkt heb, ik was muzieksamensteller en muziekproducer.
Ja.
En ik blijf nog altijd met muziek bezig uiteraard. Wat ik heel veel merkte was dat veel mensen muziek maakten die niet echt geschikt was voor de radio.
Hmm.
En als je hen dat dan zei, dan vroegen ze van ja, wat moet dat dan wel zijn? En dan was mijn antwoord ook stevast, je hoeft helemaal niks te maken dat geschikt is voor de radio.
Hmm.
Moet alleen niet boos zijn dat de radio het niet draait, want dat is iets wat je niet kunt nastreven. Je moet vooral maken wat je voelt en wat je denkt dat goed is en wat dat je zelf leuk vindt. Het is uiteindelijk een uiting van iemand in de vorm van muziek. En wat dat nu een schilderij is of muziek, dat maakt niks uit. Dat is precies hetzelfde.
Mm.
Alleen het medium is anders. En je hoeft dat niet te maken voor een bepaald medium, zoals radio. Maar aan de andere kant, en dat is mijn punt, ik kom er. Aan de andere kant heb ik door mijn vele jaren bij de radio wel een aantal inzichten op zak die mij moeten kunnen helpen om op de radio te geraken. Ja. Nu ben ik het vel van de beer al helemaal aan het...
Hoge verwachtingen, hoor ik.
...voor ik het opgenomen heb, maar... ik hoor wel een aantal, als ik een demo aan het maken ben, hoor ik wel een aantal dingen van, oké, dit heeft smoel genoeg, dit is een nummer met genoeg eigenheid, maar er zit toch ook genoeg in waar ze op de radio iets mee kunnen. Hmm. En ook al heb ik het veel mensen heel veel jaren lang afgeraden van formulewerk te doen, ik ga de dingen die ik onthouden heb van mijn tijd als muzieksamensteller toch wel meenemen. Zo.
Ja.
Dus ben eens benieuwd of het mij überhaupt gaat lukken.
Ja.
En of ik iets overtuigend kan neerzetten. Maar weet je wat, net zoals met dat met de klank van mijn trouw, ik zal jou ook de primeur geven. Ah. Jij mag het allereerste luisteren naar wat ik
kreeg. Dat is geroteerd, daar hou ik je echt aan. Ga je het doen onder eigen naam trouwens, Floris Dalemans? Of ga je een funky andere naam kiezen?
Daar heb ik nog niet echt over nagedacht. Okay.
En wanneer zie je dit gebeuren? Na de trouw dan, veronderstel ik.
Ik ben niet zo'n hele straffe marketeer, dus een naam, daar ga ik misschien wel hulp voor zoeken om iets goed te verzinnen. Mm. En wanneer? De trouw. Er zijn nog twee belangrijke data eigenlijk. Dat is de dag van het vrijgezellenfeest en de dag van de trouw zelf. En tussendoor zijn er nog een paar winkeluitstappen nodig om er netjes uit te zien. En dat zal het wel zijn. Dus we zien dat nu zo gek veel impact heeft op mijn leven, okay. de volgende maanden.
Okay.
Dus ik probeer gewoon van daar rustig aan verder te werken tot ik een paar nummers af heb. En dan wil ik eens gaan kijken. Ik ken wel wat mensen in de muziekbusiness ook. Hmm. Door mijn jaar bij de radio wil ik eens gaan praten met wat volk en zien wat we vooruit kunnen krijgen. Ik ben eens benieuwd.
Zorg dat je tenminste één slow in je repertoire zit hebt, dan kan je je eigen openingsdans alvast spelen op je trouw. Dat zou pas heel origineel zijn natuurlijk. Ja. Ik wil even terug naar Twitter, Floris, want ik wil heel graag een soort nieuw item introduceren in de Radio Rules podcast. Dat heet namelijk de 10 redenen van Twitter. Als je de hele dagen op Twitter zit, en ik doe nu sociale media bij mijn werkgever hier in Toronto, en beroepshalve ben ik dus de hele tijd op social media aanwezig, dan zie je de gekste dingen passeren. En ik zag onlangs de vijf redenen waarom de eindejaarsperiode eigenlijk en kerstmis de meest gevaarlijke periode van het jaar is. En daarom dat ik daar straks aan het begin van het programma zei, ben blij dat je het overleefd hebt. Ik stel voor dat je tegen de volgende keer misschien ook eens 5 of 10 redenen zoekt op Twitter. Zo van die leuke dingen om het met mij over te hebben. 5 redenen waarom kerstmis en de eindejaarsperiode heel gevaarlijk zijn. Springt er zo jou meteen iets voor de geest of niet? Wat zou er gevaarlijk kunnen zijn?
Er zijn weer vreselijke ongelukken gebeurd met vuurwerk dit jaar. Er zijn zelfs mensen aan die het niet overleefd hebben, hun gespeeld met vuurwerk. Dus dat zal er wel eentje zijn, denk ik.
Ja, dat klopt inderdaad. Biohazards en andere gevaren bijvoorbeeld wordt genoemd. En de kerstboom, ik weet niet of je dat wist, Floris, maar de kerstboom is blijkbaar een gigantische bron van onheil in huis. Dat ding hangt vol met... mold heet het in het Engels, met schimmel, met vocht. En dat is blijkbaar gigantisch slecht voor de luchtkwaliteit in huizen. Dus het is...
Ah, bon.
Voilà. Kijk, ik vind het ook maar op Twitter, hè. Dus geweldig wat je allemaal op Twitter leert. En bovendien, als zo'n ding uitgedroogd is, ik weet niet of jij een echte kerstboom staan hebt.
Ja, zo droog als iets.
Zo dus. Droog als iets, dus als je daar gaat aankomen met een fonduestel of een kaars, dan schiet dat meteen in de fik en dan creëer je dus een gigantisch gevaar. Dus dat is eigenlijk het eerste ding. Dus het is gewoon een gevaarlijke periode, wat je zegt, vuurwerk, ongevallen en ook... foute dingen die met de kerstboom kunnen gebeuren. En dan...
Nu, voor alle duidelijkheid, ik hang niet zo vaak fonduestellen in de kerstboom. Dus dat valt me redelijk mee, denk ik.
Ik heb ooit eens een gigantisch dure tafel die bij ons in de woonkamer stond, quasi om zeep geholpen door het fonduestel te laten doorbranden en op de tafel, op de houten eiken, massieve tafel. Maar ik denk dat ik dit er misschien toch ga uitknippen, maar ik weet het niet.
Mag ik nog een kopje doen voor een reden?
Ja, absoluut.
De hele negatieve invloed op je cholesterolspiegel.
Ja, dat komt er zo meteen aan. Dat is reden nummer 3. Maar ik overloop hier gewoon, maar je bent op het goede spoor, goede vriend. Maar dit is nummer 4. Stress en depression. Het is in het Engels, dus ik vertaal hier on the spot, als het ware. Dus het is een gigantisch vrolijke periode, maar soms opgefokt vrolijk. En er zijn blijkbaar veel meer mensen die het allemaal niet meer zien zitten met de kerstperiode. Het zij omdat ze alleen zijn, of anderzijds omdat er veel spanningen zijn in familieverband. En dus stress en depressie is een andere reden waarom het heel gevaarlijk is blijkbaar om de eindejaarsperiode mee te maken. En dan op 3 inderdaad, jouw reden, weight gain en high blood pressure. Dus we vreten ons vol, hè, tijdens de eindejaarsperiode. Dus mensen komen gigantisch veel bij En statistisch gezien is de kans om dood te vallen met een cholesterolprobleem of een hartaanval te krijgen blijkbaar het grootst in de laatste 2 weken van januari. En de periode daarna is dan de op 1 na hoogste periode. Want wat gebeurt er dan? Je wil dat er aflopen natuurlijk. En je gaat als een gek, je gaat als een gek de fitnesszaal inspurten. En je lichaam is dat niet gewoon. En je wil die extra kilo's en die roastbeef op een groentekransje met kroketten eraf lopen. Wat gebeurt er dan? Ja, dan val je natuurlijk ook dood. Dus dat is reden nummer 3. Dus gewichtsproblemen en cholesterol en dat soort fratsen. En de tweede reden is auto-ongevallen. Blijkbaar komen ook heel veel mensen om in de eindejaarsperiode door auto-ongelukken. Of enfin, je moet niet per se omkomen, maar het risico is gewoon veel groter in het verkeer. Omdat je ofwel zelf in benevelde toestand achter het stuur zit. En ik las onlangs in België dat er meer mensen betrapt zijn op dronken autorijden. Ofwel word je aangereden, ofwel... val je op spekgladde trottoirs en dat soort dingen. Dus dat is reden nummer 2. En dan de allerbelangrijkste reden. Decoraties. Kaarsen, elektrocuties.
Decoraties.
Ja, wel.
Oh, ja.
Dingen die op jou vallen. En veel mensen worden blijkbaar ook geëlektrocuteerd. Tenminste toch aan deze kant van de oceaan, als ik het artikel mag geloven. Door kerstverlichting. Of ze kruipen op het dak op een koude najaarsavond, begin december, om die lichtjes op de nok van het dak te installeren. En ze maken zo hun weg naar beneden. Dus dat zijn de dingen die gevaarlijk zijn. Dat zijn 5 redenen waarom de eindejaarsperiode dus verschrikkelijk gevaarlijk is. Als je het vanuit dat standpunt bekijkt. Ik vind het een prachtig item om te introduceren in de podcast. Elke week een andere lijst van redenen of een andere opsomming van dingen die je vindt. Je vindt de gekste dingen op Twitter wat dat betreft. Wie onze blog volgt, heeft wellicht gemerkt dat er een nieuw soort berichten is verschenen de afgelopen tijd via een dienst die Audioboo heet. Op audioboo.fm zitten die mensen. Ik zocht al langer naar een manier om korte berichten in te spreken op de blog. Ik merk namelijk dat schrijven er vaak overschiet en dat dingen gewoon inspreken of inlezen gewoon gemakkelijker gaat dan blogberichten intikken. Blogberichten in audiovorm dus, in plaats van tekstvorm, daar was ik naar op zoek. En Audioboo lijkt me daar het geschikte medium, het geschikte kanaal voor. Het gevolg is dat je dus veel meer klank zal zien opduiken op de blog. En voor alle duidelijkheid, dat is nog iets anders dan de podcast die je nu hoort. De podcast is de lange versie, zeg maar, waar veel meer ruimte is om allerlei dingen te doen. Want die Audioboo-berichtjes zijn echt korte klankhapjes van maximum 3 minuten. De afgelopen dagen heb ik daar wat mee geëxperimenteerd. Een stuk of 3, 4 van die dingen werden gepost op onze blog via Audioboo. Dit is een compilatie van de afgelopen tijd.
Goedemorgen, het is maandagochtend 23 december. Ik sta op de parking van ons appartementsgebouw achteraan, waar alle auto's geparkt staan in open lucht. En dat is nu net het probleem, want door de ice storm die de afgelopen dagen is overgetrokken hier boven Toronto en eigenlijk heel het oosten van Canada, is er regen gevallen die meteen aangevroren is. Dat is het principe van ice rain uiteraard. En er is heel veel regen gevallen en het was heel koud. En als gevolg daarvan zijn alle auto's hier op de parking tot grote ijsblokken geworden. Ook onze auto. Er ligt een laag van ongeveer 2 à 3 centimeter ijs op. De auto is letterlijk helemaal ingekapseld. Je kan niet meer tot aan de klinken. Je kan niet meer... De ruitenwissers zijn helemaal vastgevroren. De banden zijn helemaal ingekapseld in ijs. Daarnet ben ik er toch in geslaagd om binnen te raken langs de passagierskant en de auto te starten. En we hopen nu door de auto wat warm te maken en de motor te laten draaien dat tenminste de voorruit kan vrijgemaakt worden. Want ik heb net ongeveer een tiental minuten staan kappen op het ijs op de voorruit. Maar het is zo dik en het is zo hard dat je er niet door geraakt. En we zijn hier dus voor het eerst nog niet weg. En het probleem met dat ijs van Freezing Rain, dat is anders dan het ijs dat op je ruit kleeft na een nachtje goed doorvriezen, wat we allemaal wel eens kennen. Dit is echt door natuurkundige samenstelling echt staalhard, loopzuiver ijs zonder lucht. Dit is echt zoals beton eigenlijk op je auto. Dus je kan het vergelijken met een soort laag beton van 2 à 3 centimeter die de auto nu volledig heeft geïmmobiliseerd. Dus mijn taak bestaat er nu uit om dat te proberen van de vooruit te schrapen. En het is ongelooflijk hard, want ik zit nu bijvoorbeeld met het ding op het ijs te werken, maar het gaat er gewoon niet af. Ik ben na 10 minuten ongeveer een vuist ver. Ik heb een gatje van een vuist ongeveer gemaakt in het oppervlak. Dus dat wordt de eerste opdracht nu voor we hier weg raken. En ik schat dat ik toch een klein uur zal bezig zijn.
Er zijn een paar dingen in je leven die je moet proberen te vermijden ten alle prijzen. En dat zijn dingen zoals tanden laten trekken of zware examens doen of winkelen op de 24 december. En dat is precies waar we nu mee bezig zijn. We zijn aan het winkelen. Het is 12 uur 53 in de namiddag. En we staan bij de Dollarama. En het is druk. We staan in de rij voor de kassa op zoek naar nog een paar last minute spullen. En er staan hoeveel mensen voor ons, Gemma? Zie je het hier, de kassa?
Bijna 10, denk ik, of 12.
10 mensen voor ons. Hopelijk werkt het bankcontactsysteem hier. Grapje. Kan je eens vertellen wat je gekocht hebt? Wat we gekocht hebben, Gemma?
We hebben gekocht servietjes met plastieke bekers om kinderschoenen te eten. En iets waar happy op zet. Met bloemetjes en een rood dingetje waar happy op staat, gekocht voor op tafel.
Wat heb jij vast, Fran?
Ik heb serviettjes aangekocht. Dat zal ze niet vast hebben.
Oké. Okay.
Wat een idee ook, hè, om te winkelen op 24 december, op een paar uur voor kerstavond. Ongelooflijk druk, waanzin. Maar goed, het is voor de goede zaak. Wat?
En misschien gaat het duren juist op nacht, voordat de mensen weggaan.
Aan dit tempo is het nacht tegen dat we hier weg zijn, dat is een feit. Merry Christmas.
Dit is de Casey Campbell Community Center, een fitzaal, een indoor atletiekpiste, een openbaar zwembad en je hoort misschien aan het geluid op de achtergrond ook twee ijspistes, ice rinks, schaatsbanen. Twee hele mooie, gloednieuwe schaatspisten, schaatsbanen, wat op zijn geweest, ongeveer een half uurtje, maar het was niet zo'n succes. Een paar keer gevallen, het was geloof ik een jaar geleden dat we nog eens geschaatst hebben, iets minder. En we zijn een paar keer tegen de grond gegaan en de schaatsen moeten dringend geslepen worden. Dus het was niet echt een daverend succes. Meer succesvol was de warme chocomelk die we nu aan het drinken zijn op de tribunes. En in de warmte van de tribunes kijken naar de andere mensen die aan het schaatsen zijn. Frans, was niet zo leuk, denk ik, het schaatsen.
Nee.
Waarom niet?
Omdat ik wil niet dat ik val.
Ben je een paar keer gevallen?
Ja, en toen heb ik mijn punt dan aan mijn poep.
Dit vind je nu veel leuker, hè, wat we nu aan het doen zijn. Vertel eens.
Koekjes eten en chocomelk eten met slagroom en winkel.
En bij Gemma ging het ook heel goed, tot op een bepaald moment. Wat gebeurde er toen?
Gevallen.
Met traantjes?
Ja.
En dit is ook voor jou leuker, hè? Wat ben je nu aan het doen?
We zijn koekjes aan het eten en met een hard chocolate en een schaatsen sprinkels.
Ja, gaan we toch nog eens schaatsen in de toekomst?
Misschien als we een paar wat goed vinden.
Ja, laten we om te beginnen de schaatsen al eens slijpen en dan gaan we al een stuk beter beslagen op het ijs komen, denk ik.
En je vindt al die klankberichten dus gebundeld terug ook op een gloednieuwe pagina op onze blog in de menubalk. Klik je bovenaan op audio blog en dan zie je ze allemaal op een rijtje, die ingesproken klankhapjes, zo noem ik ze. En van klank en podcasten gesproken, Floris, jij was bereid om in deze aflevering van de Radio Rules podcast een podcast te promoten. Ik probeer er zelf af en toe enkele naar voren te schuiven die de moeite waard zijn, in het Engels of het Nederlands. En jij wil ons vandaag ook warm maken voor een van jouw favorieten, hè?
Ja, het is er eentje in het Engels. Er zijn er heel veel in het Engels. We hebben het er al regelmatig over gehad dat er een hele grote markt is in het Engels. Dus misschien moeten we ook eens beginnen nadenken om er zelf eentje in het Engels te maken.
Alweer een goed voornemen.
Weer een goed voornemen, voilà, we zijn dan toch goed bezig. Maar deze evenaren wordt al heel erg moeilijk. Alhoewel dat het vooral ook twee kameraden zijn die met elkaar zitten ouwe hoeren. En eigenlijk zijn we daar ook niet slecht in. Uh-huh. Dus misschien zit daar nog wel een markt in. Maar de podcast in kwestie is Roderick on the Line.
Okay.
Een wekelijks gesprek tussen John Roderick en Merlin Mann. Merlin Mann is zeker niet onbekend in podcastland. Heeft... heel veel podcasts op zijn naam staan. Heeft er ook al heel veel gedaan in het verleden. En verzint er ook gedurig nieuwe. Is ook iemand die je regelmatig op conferenties ziet spreken over podcasting, over social media. Maar altijd met zo'n speciale hoek aan. Het gaat dan niet over hoe je je moet gedragen op Facebook. Maar dat is echt een hele goede spreker daarover.
Ja.
En die belt elke week via Skype naar een van zijn beste vrienden, John Roderick. En die ken ik, enfin, ik ken die niet persoonlijk, maar ik ken die naam al langer dan ik naar die podcast luister. Want dat is de zanger van The Long Winters.
Mm-hmm.
Een groep die ik al heel lang heel erg goed vind en daar heel veel platen van heb en zo. En die twee kennen me, ik wist niet dat die elkaar kenden, maar die kennen elkaar blijkbaar al heel erg lang. En die hebben elke week een gesprek, maar dat is zo absurd op den duur. Dat je er echt haast in blijft van het plezier.
Het is om te lachen, als het ware dan.
Om te lachen, het is niet van... het zijn geen billenkletsers.
Het is geen stand-up comedy.
Het is geen stand-up comedy, nee, zeker niet. Het is ook zo inside baseball tussen die twee. Want ja, die kennen elkaar dan zo goed dat die maar een half woord nodig hebben om iets te zeggen tegen elkaar. Je moet het dan als luisteraar maar proberen volgen. Mm. We zullen eens naar een stukje luisteren. Je gaat meteen... meteen doorhebben waar ik het over heb.
Hello.
Hey, John.
Hi, Merlin.
How's it going?
Ah, oh, so early.
Yep. I never know. I wait until I see you somewhere online. Mm. In the morning before contacting you.
Oh, you're one of the only people left who is actually watching what other people are doing online.
Hmm. So, when I notice you online...
Ik vind het begin, Floris, in elk geval al sterk. Ik stel je voor dat ik zo doe van... Ah, Floris, het is vroeg, man. Come on, jongen.
Ik vind dat echt geweldig.
Ja. En zo gaat dat de hele tijd door dan? Of,
Ja, de hele tijd. En het is ook... Het zijn afleveringen van, het zijn echt lange dingen. Het is altijd meer dan een uur en een half, soms twee uur per aflevering. En je zit heel snel achter, want ja, ik heb ook niet zo gek veel tijd. Dus als ik al een aflevering helemaal uitgeluisterd krijg op een week, wanneer niet zo gek veel gebeurt, dan dus je zit snel achter. Je denkt snel van, ik heb hier nog drie, vier staan die ik moet beluisteren. En je moet het gewoon opgeven. Je moet gewoon de laatste beluisteren. En je bent, je kunt het toch niet volgen. Dus het is niet dat je ze allemaal moet gehoord hebben om mee te zijn.
Nee.
Het is eigenlijk puur entertainment. En je luistert naar die twee mannen die tegen elkaar zitten, ouwe hoeren. Maar wat er leuk aan is eigenlijk, is dat John Roderick, ik zei het net al, is een muzikant die ik eigenlijk al lang ken van bij The Long Winters. Mm. En The Long Winters, die komen uit de streek rond Seattle.
Ja.
En de hele indie pop-rock scene die rond Seattle zit. En er zit zo ook Death Cab for Cutie zit erin. En nog een aantal van die bands. En dat is zo een muziekgenre dat mij wel ligt. Ik vind dat wel lekker. Het is ook wel tof dat er dan soms daarover gepraat wordt. En die kent die mannen ook allemaal. Dus er komt ook zo wat inside information in en zo. Dat is allemaal erg tof om naar te luisteren.
Ja. Ik heb nu gemerkt, ook nu door met jou weer te podcasten en door zelf heel veel naar podcasts te luisteren, dat de leukste podcasts van allemaal zijn eigenlijk gewone gesprekken tussen twee mensen. Liefst nog over één onderwerp, maar gewoon ja, ouwe hoeren, zoals je zegt, sfeervol bullshitten, dat werkt ook wel. Dat zijn vaak leuke dingen, zeker als je de mensen dan toch een beetje kent. Je moet er niet per se vrienden mee zijn, maar je moet ze wel min of meer kunnen situeren. En dan is het leuk om gewoon de chemie tussen die twee mensen te horen. Ze doen het ook regelmatig, blijkbaar. Want ik zie, als ik nu naar de website kijk, gemiddeld om de twee weken staat er een nieuwe aflevering online, geloof ik, hè?
Ja, ze noemen het hun wekelijkse gesprek, maar ik denk dat ze er niet aankomen om het echt elke week te doen. Soms zijn er ook twee per week die er ineens opstaan. Het is niet altijd even makkelijk om te volgen. Ja. En er is ook nog een hele toffe anekdote bij. Ze zijn begonnen met die podcast omdat Merlin Mann op zekere dag John Roderick is geïnterviewd heeft. Ja. Ik denk dat dat een opdracht was voor het een of het ander. Of dat het gewoon voor de lol was. Ik weet niet wat de aanleiding precies was. Maar ze hebben dat toen gefilmd. Dat gesprek tussen John Roderick en Merlin Mann in, als ik het mij goed herinner, John Roderick's tuin. En dat filmpje is eigenlijk de reden geweest waarom ze met die podcast begonnen zijn. En dat is ook zo'n gesprek, zo hetzelfde genre als wat je nu in de podcast hoort. Ook meer dan een uur, geloof ik. En dat staat gewoon in video online. Anders zal ik die link ook eens opzoeken en doorsturen. Ja. Alleen dat al is al de moeite om eens te bekijken.
Oké, okay. Het gaat bij mijn favorieten. Het gaat binnenkort op de podcastspeler hier zitten. Roderick on the Line. We zullen zonder twijfel ook een linkje naar die website en naar die podcast zetten op onze eigen website loderoels.blogspot.com. En als je die video wil doorsturen, doe gerust, dan zetten we die er gewoon ook bij. En alles wat we hier nu net verteld hebben, de tweets die we ter sprake brachten en eventuele links die we gemeld hebben, die zullen we ook op de website zetten, loderoels.blogspot.com of .ca of .be. Ik heb gemerkt dat het wat Google betreft allemaal werkt, gelijk welke extensie. Floris, we zitten bijna aan het uur. Ik stel voor dat we hier afronden. Het was een eer en een genoegen om jou als co-host te hebben in deze allereerste Radio Rules van het nieuwe jaar, aflevering 11. Dankjewel. Hou ons op de hoogte.
Ik zal dat doen, dat is graag gedaan. Blij je nog eens gesproken te hebben. En ik heb het gevoel dat we hier, ook al ben ik dan te gast bij jou, meer regelmaat gaan inkrijgen dan in onze eigen podcast. Ik heb er geloof in.
Laten we dat als voornemen nummer 54 naar voren brengen. Een van de vele voornemens die we nu al gemaakt hebben in deze podcast. Dankjewel, Floris, nogmaals op Twitter te vinden onder Floris Dalemans. En je kan ons een plezier doen, Floris en mezelf en de hele Radio Rules podcast, door een rating achter te laten in iTunes. Dat is belangrijk voor een podcast. Die iTunes links staat op onze website, of je kan rechtstreeks zoeken in de iTunes shop op Radio Rules. En zoals gezegd, je kan alle informatie ook terugvinden op loderoels.blogspot.com. Vragen, opmerkingen, suggesties, we horen het graag. Op onze site vind je onze contactgegevens. Dat gaat goed, tot de volgende keer.